mogen onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 34 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 34, de versen 1, 2, 3 en 4. kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het eerste boek van Samuel, daarvan het 21ste hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, en gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 21. Toen kwam David te Nob, tot de priester Abimelech, en Abimelech kwam bevende David tegemoet, en zeide tot hem: Waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zeide tot de priester Achimelech: De koning heeft mij een zaak bevolen, en zeide tot mij: Laat niemand iets van de zaak weten om welke ik u gezonden en die ik u geboden heb, de jongelingen, en nu heb ik de plaats van zulk eenen te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide: Er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood. Wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. En David nu antwoordde de priester en zeide tot hem: Ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren, toen ik uitging, en de vaten der jongelingen zijn heilig, en het is enigerwijze gemeen brood te meer, dewijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heeren weggenomen waren. En dat men warm brood daar leidde ten dagen als dat weggenomen werd. En daar was nu een man van de knechten van Saul te diezelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heeren. En zijn naam was Doeg de Edomiet, de machtigste onder de herderen die Saul had. En David zeide tot Achimelech: Is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog zwaard, nog ook mijn wapens in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings haastig was. Toen zeide de priester: Het zwaard van Goliath de Filistijn, de welke gij sloeg in het eikendal, zie, dat is hier gewonden in een kleed achter de efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dat. En David zeide: Er is zijns gelijke niet, geef het mij. En David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul. En hij kwam te Achis, tot Achis, de koning van Gat. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem: Is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen, zeggende: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En David leidde deze woorden in zijn hart, en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. En daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen, en hij maakte zichzelf gek voor onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren der poort, en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Toen zeide Achis tot zijn knechten: Ziet, gij ziet dat de man razende is. Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razende gebrek, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons weer een nieuwe morgen gegeven. Straks is er geen morgen meer, dan is het altijd morgen. Dan is het altijd dag. Dan zal die nieuwe dag aanbreken waar nog geen einde meer aan komt. Totdat de dag aanbreken, o Heren, wanneer zal dat zijn? Want deze wereld gaat voorbij met alles wat daarin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Heren, dat we deze morgen mochten luisteren met een geopend hart. Want er staat van Lydia dat gij haar hart opende. En als er hier zitten, lieve heren, met een gesloten hart. Ach, mocht gij het hart nog aanraken van ons allen op en onder de kansel. Want wij hebben geen hart om op te merken, ook niet na ontvangen genade. We zijn stijlen diep afhankelijk van de invloeden van uw lieve geest. Die Heere is en levend maakt. O Heere, raak ons alstublieft aan met de kool van uw altaar. Opdat we gereinigde spraken mochten spreken. Opdat we met gereinigde lippen en gereinigd hart mochten spreken. De zaken die uw koninkrijk aangaan, maar die ook ons aangaan. Want heren, wij leven niet vrijblijvend. Wij zijn niet vrijblijvend op deze wereld gezet. Wij hebben een opdracht. Maar die opdracht hebben we in het paradijs laten liggen. Die opdracht hebben we verzondigd om de aarde te bewonen en te bebouwen. Naar uw goddelijke instellingen, naar uw goddelijke eis. O Heere, wij hebben het goed gedacht om eigen wegen te kiezen. En daaronder vinden we dagelijks de vruchten van die bittere vruchten van de zonde. Heere, gij kunt ze alleen, niet alleen de vruchten wegnemen, want die blijven zolang de aarde bestaat, zolang wij op deze wereld zijn. Maar gij kunt wel de oorzaak van die diepe val wegnemen. Dat is de zonde, o Heere. Dat is dat wij met u verzoend worden door de dood uw zoons. Lieve Heere, dat gij dat ook deze morgen kwam te doen. Voor het eerst, maar ook opnieuw in de bevestiging. Dat gij geen zonde ziet in uw Jacob en geen overtreding in uw Israël. Maar dat degene die zich met allerlei vroomheid nog steeds onder die wet bevinden, de toren Gods blijft op hem, zegt uw woord. O Heere, mocht het eens gevoeld worden, mocht het eens geloofd worden, mocht het eens aanvaard worden, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, want er is geen andere weg ter zaligheid dan door het rechthuis van Pilatus. En daar hebt gij gestaan in plaats van uw volk. Heren, maar dat kan alleen geopenbaard worden als we als een gevonniste daar staan, schuldig verklaard. Want Heren, gij stond daar onschuldig, wij schuldig. Gij hebt daar gestaan als een misdadiger in de toerekening. Ach Heren, mocht gij het eens openbaar en verklaren. Want wij zoeken niet naar u, wij vragen niet naar u. Wel met onze vromigheden, maar niet als een goddeloze. Niet als een uitgewerkt en uitgeteerde zondaar. We zoeken het altijd nog maar in het verlengde van ons vrome vlees. Mocht hij dat eens afkappen, mocht hij dat eens wegsnijden, opdat er niks anders overbleef dan een blakende vijand. Want vijanden worden met u verzoend door de dood uw zoons. Heere, mocht gij dan deze morgen nog schenken, mocht gij de rijen nog doorgaan, mocht gij harten nog aanraken, door uw lieve geest, opdat degene die uw stem gehoord hebben, zouden leven. Want dat hebt gij geopenbaard in uw woord, Heere, dat gij doden levend spreekt. En door woord en geest, mocht gij daartoe de prediking nog aanwenden. De dwaasheid, het is maar dwaasheid, Heer. We komen nooit verder als een dwaze. Maar ook nooit verder als de dwaasheid der prediking. En toch belieft gij daardoor zalig te maken degene die geloven. Heer, het is zo'n wonderlijk werk. We zien het, maar doorgronden het niet. En dat het maar nooit doorgrond zou mogen worden. Want dan is het niet meer van u, dan is het wonder eruit. Heere, geef nog uw geest die in al de waarheid leidt. En zend al uw gaarige trouwe knechten, voor zover ze er nog zijn in het westen. Zend ze nog uit met kracht en bedeel ze met kracht uit de hoge. Opdat het woord kracht mag doen. Och Heere, we kunnen nooit zeggen dat uw woord geen kracht doet. Want dat ligt aan ons. Dat ligt aan ons verdoemelijk ongeloof. Uw woord is krachtig. Scherpsnijdender. Een enig scherpsnijdend zwaard. En het gaat door de verdeling der ziel, der samenvoegsel en des mergs. En het is een oordelen der gedachten. En der overleggingen des harten. Ach, lieve Heere, dat we niet bij elkaar zouden zitten om weer eens een waarheid te horen. Maar om uw waarheid te horen. Om te mogen worden neergeveld als een dode en als een goddeloze. Om door u te worden opgewekt, in uw dienst gesteld. Lieve Heere, de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders weinigen, zeer weinigen. Maar lieve Heere, gij hebt het in uw woord geopenbaard, dat gij overwinningen kunt behalen door velen of door weinigen. Want Heere, gij hebt die Jonathan uitverkoren. Die ging met zijn wapendrager de vijand tegemoet. Hij zegt, God zal ze ons in onze hand geven. En Heere, gij zijt nog dezelfde. Mocht gij ze in onze hand geven. Ook dat ze uit dat pesthuis van Lodebar genomen zouden worden. En gedurig zouden mogen worden gedragen. Gewassen en gereinigd door uw dierbaar bloed. Aan s koningstafel. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Mocht gij ze opzoeken in landen waar wij ze niet weten te vinden. Lieve Heere, mocht gij daartoe ook nog knechten uitzenden om weduwe en wezen te bezoeken. Ja, mocht gij het in ons leven leggen om in uw wegen te gaan. En niet op te gaan in de dingen der wereld, maar op te gaan in de dingen van u en uw koninkrijk. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Mijn geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het 23e vers van het eerste boek van Samuel, Samuel 22, daarvan vers 23. Vers 23, het laatste vers, 1 Samuel 22, vers 23, waar staat geschreven, blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult met mij in bewaring zijn. Met de hulp des Heren wensen wij na te denken over de weg die vooraf ging aan het koningschap van David. Aan de hand van een viertal gedachten. Dus over de weg die vooraf ging aan het koningschap van David. Aan de hand van een viertal gedachten. Ten eerste, het verblijf van David bij koning Achas. En de weg daartoe. Het verblijf van koning Achas en de weg daartoe. Ten tweede zijn verblijf in de spelonk van Adullam. En of we daar aan toe komen, dat weten we niet. Maar ik noem u alvast de vier punten op. Ten derde de massamoord van Saul op de priesters des Heren. En ten vierde de toevlucht van de enige ontkomen priester Abiathar tot David. Dus ten eerste het verblijf van David bij koning Achas. En ten tweede zijn verblijf in de spelonk Adullam. Ten derde de massamoord van Saul op de priesters des Heren. En ten vierde de toevlucht van de enige ontkomen priester Abiathar tot David. En geliefde, de weg die David is gegaan, is tot op de dag van zijn koningschap, dat was een lange beproevingsweg. Een weg die geen vreemde weg is voor Gods ware geroepen knecht. Daar zou je ook wat van ondervinden. Wat David heb ondervonden, om als een vluchteling over de bergen en door de dalen, achtervolgd door die helse Saul, door die moordlustige Saul, daar weet al Gods ware volk wat van. En als je er niks van af weet, ken je geen genade. David was tot koning geroepen en gezalfd. Maar de weg die daar vooraf ging, die diende tot zijn bekwaammaking. Ja. Tegenwoordig hebben ze een roeping, gaan ze direct maar preken, maar daar geloof ik niet in. Nee. Kan je wel eens getuigen, mag je wel eens ervan getuigen? Oh ja, maar dat is wat anders. Dat is wat anders. Zelfs Paulus, die verbleef 3 jaar in de woestijn van Arabië, om bekwaam gemaakt te worden voor hetgeen de Heere hem geroepen had. Ja. David was tot koning geroepen en gezalfd. Had Samuel niet gedacht, hè? Die oude Samuel, die ging naar de vader van David, Isaï. En die zegt, nou, die grote die zal het wel zijn. Die grote kerel. Maar hij ging er 7 keer naar. Ja. David was er niet bij, hè? Was in het veld. Hij was een herdersjongen. Ja, dat is ook al. Hè? Een herdersjongen. Mozes moest 40 jaar de woestijn in met de schapen van zijn schoonvader Jethro. Om te leren wat schapen zijn. Allemaal dwars tegen de draad in. En schapen zijn niet zo volgzaam, hoor. Zijn niet zo volgzaam. Weet je wanneer ze volgzaam zijn? Als de herder voorop gaat. Ja. Tegenwoordig zijn het allemaal van die drijvers. Die komen achteraan, hè. Hier een klap en daar een klap. Maar een echte herder, de Heer Jezus zegt niet voorwaarts, maar volg mij. Heb je er wel eens op gelet? Gods volk is geen lid van voorwaarts christenstrijders. Nee. Die worden volgzaam gemaakt. Gemaakt! Maar van nature zijn we dat niet. We zoeken onze eigen wegen. Hebben we al gezocht in het paradijs. We hebben onze eigen weg liever en goeder en beter gedacht dan Gods weg. Ja. Maar Saul was ook gezalfd. Saul was ook geroepen. Ken je ook een roeping? Saul. Maar Saul werd na zijn zalving vrijwel direct koning. Kijk, daar heb je het. Die mensen zitten gelijk op de troon. Hè? Nooit vernederd. Ja. Ja. Saul die wende wel ootmoedigheid voor. Nederigheid, want hij verborg zijn eigen achter de vaten. Weet je het? Weet je het? Weet je de geschiedenis? Maar David werd van achter de schapen geroepen. Ja, kijk, daar heb je nou het verschil. Hè. Daar heb je nou het verschil. Hè. David die had al in de bressen gestaan. Hè. Toen hij de schapen van zijn vader moest weiden. Hè, in de wildernis. En er kwamen roofdieren die de kudde belaagden. Dan ging David in de bres staan. Want hij zegt tegen Saul. Toen die Goliath ging verslaan. Toen die Goliath tegemoet treedt. Toen trok hij dat harnas van Saul aan. Hij zegt, ik ken in deze niet gaan hoor, koning Saul. Hij zegt, want ik heb een beer bij zijn kraag gevat. En die heb ik gedood. Ik heb een leeuw bij zijn baard gevat. En die heb ik verslagen. Hij zegt, dat heb ik ook maar gedaan hoor, in mijn herderskostuum. Niet met een hana's. Niet met een hana's. Tegenwoordig geef aan die hana's godsdienst. Durven niks meer te zeggen. Hè? Die verbergen dragen allemaal achter zo'n helm, achter zo'n vizier. Hè? Ja. Schieten nooit meer scherp. Nee, allemaal losse vlodders. Allemaal losse vlodders. Maar David die had me scherp leren schieten. Moet je ook leren hoor. Kun je wel nadoen. Kun je wel nadoen, maar dat lukt je toch niet. Er is in de dingen van Gods koninkrijk, kun je niks nadoen. Kun je wel proberen. Dat lukt je toch niet. Je maakt je eigen alleen maar bespottelijk. Roeping, bekwaammaking, zending. Nooit vergeten. En de tijd die daartussen ligt, dat bepaalt de Heer. Daar hoeven wij geen maatstaf aan te leggen. Maar David moest vluchten voor Saul. En hij was met een hoorn gezalfd. Onbreekbare hoorn. En Saul werd na zijn zalving vrijwel direct koning. Die was met een kruik gezalfd. De profeet Samuel moest twee mannen tot koning zalven. Saul en David, maar Saul werd met een breekbare kruik gezalfd. En David met een onbreekbare hoorn. Ja. Maar ik heb al gezegd, Saul werd na zijn zalving vrijwel direct koning. Het volk had een koning begeerd. Had niet genoeg aan de theocratie. We willen een koning. We willen een zichtbaar koninkrijk. Ja. Dat onzichtbare koninkrijk van God, daar kan je niks mee. We willen een zichtbaar koninkrijk. We willen een zichtbare koning, een grote vent, op de troon. Nou, Samuel, die zei een opdracht van God. Kun je krijgen hoor. Begin een koning krijgen. Kijk, als je nou maar lang genoeg bidt om een bepaalde zaak, kun je het krijgen hoor. Ik hoorde eens van een moeder. Ja, dat horen, want ze hebben het mezelf niet verteld, want daar was het te laat voor. Maar die moeder had een kind en dat kind verongelukte. En toen vroeg ze aan de Heer waar dat kind was. En de Heer gaf geen antwoord. Maar tegenwoordig kunnen ze maar direct geloven dat dat goed heen is. Hè? Maar dat kon die moeder niet geloven. En ze bleef maar aanhouden, ze bleef maar aanhouden, ze bleef maar aanhouden. Heer, waar is toch dat kind? En ze dringden er eigen in de verborgen zaken die voor de Heer bekend zijn. En toen maakte de Heer het bekend, voor eeuwig verloren. En de volgende dag verhing ze zich. Gevaarlijk om in de verborgen zaken des Heer te... De verborgen dingen zijn voor de Heer en de geopenbare dingen zijn voor ons. Maar het moet ons geopenbaard worden, geliefden. David of Saul, hè, die was met zijn roeping aan de slag gegaan, want die man die kon zelf gaan lopen. Maar die zelf gaan lopen, die beroven zich van de gaven des geestes die in de weg der bekwaammaking worden medegedeeld aan een iegelijk die de Heere daartoe verkoren heeft. David. En Saul die had ook een roeping, die kon zelfs zeggen dat hij gevraagd was, want het volk had een koning geëist. En onder de toelating Gods had het volk een koning ontvangen in de persoon van Saul. Maar Saul was niet de man naar Gods hart. Nee. U zegt dus de Heere kan ook onbekeerde ambtsdragers een roeping geven. Ja, dat kan. Kijk maar naar Judas, had ook een roeping hoor. Had ook een roeping. Maar weet die dominees die hun handen durven op te leggen aan onbekeerde ambtsdragers? Weet je wat Whitefield zegt? Hij zegt, ik zou voor geen duizend werelden mijn handen opleggen op het hoofd van onbekeerde ambtsdragers. Want die zijn een vloek voor de kerk. Kijk, Saul, u zegt, maar God geeft toch die mensen een roeping. Ja, dat is Gods zaak. Daar hebben wij niks mee te maken. Daar kunnen wij ook niet mee werken. Wat God doet, dat is Gods zaak. Dan moet je uitblijven. Saul was niet de man van Gods hart, was geen koning in de gunst. Onder de toelating. En je kan onder de toelating veel van God krijgen. Maar dat is niet in zijn gunst. Dat is niet in zijn gunst. En zijn gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Je kan rijk worden of rijk zijn naar een materiële, materieel gezien, financieel gezien, onder de toelating. Ja. Je kan rechtmatig iets ontvangen, hè, onder de toelating. Dan zeg je van, nou, er is toch niks op tegen. Nee. Maar heb je het uit Gods linkerhand ontvangen of uit Gods rechterhand? Dat is een heel verschil, hoor. Dat is een heel verschil. Ja. Kijk, toen Job, hè. Job die was een godvrezend en rechtvaardig man. Die had een huis vol met kinderen, 10 kinderen. Hij had een boerderij. Hè, daarin werd hij zo gezegend. Hè. Job was een rijk man, net als Abraham, veel vee. En de Heer nam het allemaal weg. Maar weet je wat Job toen zei? De Heere heeft genomen. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Als je iets uit Gods linkerhand ontvangen hebt, kun je nooit zeggen wat Job zegt. Bestaat niet. Dat bestaat niet. Want dat heeft de Heere nog gegeven. Het heeft je zelf genomen. Job die viel ermee aan Gods kant. Nou goed. Saul, dat leek een veelbelovende koning en Saul was beslist geen lafaard, hoor. Je moet echt niet denken dat Saul een lafaard was. Nee. Maar Saul roeide met riemen uit het werkhuis. Kijk, daar moet je eigenlijk maar op toetsen. We zitten allemaal in een levensboot. En dan zei eens een man, hij zegt, van nature roeien we allemaal met één spaan, allemaal in de ronde, met één roeispaan. Hij zegt, maar als God in je leven komt, krijg je er een roeispaan bij. Ik zeg, man, je weet er niks van. Als God in je leven komt, neemt hij die ene roeispaan ook nog af. Want dan wordt Christus de roerganger. En dan wordt de Heilige Geest je zeil en de wind. En als zo niet gaat, mensen, dan weet je er niks van, hoor. Dan roei je maar net als die roergangers op dat schip van Jona. Hè? En ze roeiden maar en ze roeiden maar om tegen de storm in te roeien. Om aan het droge te komen. Lukt je toch niet. Maar alles overboord. Ja, ze gingen niet zelf overboord. Er werd een man schuldig op die boot. Hij zegt, ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Gooi mij maar overboord, hij zegt, want het is mijn schuld. Ja, daar heb je Gods volk. Daar heb je Gods ware volk. Hè? De godsdienst blijft aan boord, roeien met de riemen die ze hebben. Hè? Ja. Maar met Jona gooiden ze Christus overboord. Hoor. Ja. Jona werd gered. En van dat schip lezen we niks meer. Ja, u zegt, de storm stilde toch? Ja. Maar dat is net je ondergang. Dat is net je ondergang. Want die roeiers van Jona en die kapitein op dat schip, die zijn niet in het oordeel gered. Nee. Nee, dat werden de discipelen, hè? In die vliegende storm. Toen bleef Jezus in boord. Hè? En in dat oordeel sprak hij tot de wind. Zwijg, wees stil. Ja, dat is zalig worden. Hè? Geestelijk gezien. En kijk, Saul roeide met de riemen uit het werkhuis en David moest drijven op het water van vrije genade. Ja. Kan ook iets onder de waterspiegel, kijk maar bij Jona. Maar er was direct die vis, wist Jona niks van hoor. Dacht je dat Jona dat wist toen hij overboord ging dat die vis eraan zou komen? Tegenwoordig weten ze dat. Dan zeggen ze, ja maar er is toch een evangelie. He, er is toch een Christus, is toch gestorven voor de zondaren? Ja, het moet toegepast worden, mensen. Het moet toegepast worden. En als God het toepast, dan weet je niet, dan weet je van tevoren niet dat het gebeurt, hoor. Als je daar nog een som van kan maken, dan heb je het zelf gepakt. Dat is de logische zoals in onze dagen. 1 plus 1 is 2. Ja. De levende kerk bevindt zich op de golven der geloofsbeproeving. En waarin zij naar hun waarneming dikwijls dreigen in te verzinken. Kijk maar naar Petrus op de golven. Dan ziet hij zo'n golf aankomen die het zicht belet tussen hem en Christus. En dan gaat hij naar de diepte. Ja. Dus, en toch liep hij op de smalle weg. Hè? Maar die gaan wel eens naar de diepte hoor, dat volk. Vaak, dikwijls. Heel dikwijls hoor. Heel dikwijls. Gods volk, Gods ware volk verkeert niet zoveel op de toppen van de Libanon. David moest zich in de diepte begeven. In de holen en spelonken der aarde. David moest drijven, moest leven van vrije genade, wat de Heeren toeschikte. De wateren van geloofsbeproeving. Is dikwijls storm. Op die wateren van geloofsbeproeving is dikwijls de storm de dikwijls. Ja, het naam christendom die staat maar op het strand te redeneren, weet je wel, en te relativeren. He? Luister maar naar de christelijke, zogenaamde christelijke politiek. Dat is één aan één geschakelde reden van redeneren, relativeren, theoretiseren. Mensen kennen niks anders. Kennen niks anders. Als je zukken midden in de strijd gooit, dan zijn ze er gelijk geweest. Want die zijn niet bekwaam gemaakt. Die lopen niet in de wapenrusting Gods. Die doen het allemaal zelf. Dan ga je redeneren, relativeren, discussiëren, theoretiseren. Maar dat is niet van de Heer. Dat is niet van de Heer. Dan staan ze op strand te redeneren over toga's en soepjurken en pietistische augurken. Mensen houdt erover op. U zegt, had u dit gedeelte uit 1 Samuel 1 en 22 niet eerder kunnen behandelen? Nee, geliefde. Voor preken houd ik er geen schedule op na. Geen agenda. Geen orde. Geen agenda van orde. Want we preken niet overeenkomstig de chronologie van de historie. En nog minder volgens het begrip der menselijke reden. Maar kon en mocht het zijn, krachtens de leiding des Heilige Geestes. Ja. En dan kan het gebeuren dat het eerst, wat het eerst vermeld staat, het laatst wordt behandeld. Kan. Is de Heer toch vrij, hè? Dit is van Genesis tot Openbaring is het boek. Dat is een goddelijk boek. Je kunt de ene zondag uit Openbaring 22 preken en de andere zondag uit Genesis 1. Ja. Dat is allemaal Gods woord. Saul was eerst. Daar heb je het, hè? Saul was eerst. Maar vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Het koningschap van Saul is van hem afgescheurd. Terwijl het koningschap van David bevestigd is geworden. In Christus. Bevestigd geworden in Christus. Onder het koningschap van Saul. Ja, daar had David het niet best. Niet best. In het begin leek het erop alsof David door Saul ja, een soort minister werd gemaakt. Hè? Want ja, Saul, en die zegt naar David, hij zegt, dat is toch een jongen met bekwaamheden. Met bepaalde bekwaamheden, die moet ik in mijn dienst hebben. Die moet ik hebben. Hij had militaire gaven, oefenkunst. Hè? Hij kon mooi op de harp spelen. Als Saul dus slecht gehumeurd was, dan riep hij David om voor hem te spelen. Dat is kostelijk. Ja, maar dat heeft niet lang geduurd, hè. Dat heeft niet lang geduurd, want toen de vrouwen door de straten zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Ja, toen werd Saul afgunstig. Toen begon de afgunst te branden. En als de afgunst begint te branden, mensen, dan kan zelfs een kind van God zich in een duivel veranderen. U zegt wat? Ja. Als de jaloezie afgunst in het spel is, er zijn meestal mensen die niet onder het kruis leven. U zegt, al Gods volk leeft toch onder een kruis? Nou, wees er maar voorzichtig mee. Gods ware beproefde volk wel, ja. Maar kijk, de discipelen met de eerste driejarige omgang met Christus, ja, die wisten eigenlijk nog niet wat het kruis was. In het begin leef je meer door de liefde. Maar David die werd al vrij snel na zijn zalving werd hij in diepe geworpen. Je moet in diepe geworpen worden. Want anders word je niet geoefend tot de krijg. Oefening dat komt na je bekering hoor. Niet voor je bekering, na je bekering. Je bent niet gelijk geoefend. Tegenwoordig hebben ze daar zo'n hekel aan geoefende mensen. Want ja, kijk. Ja. Al die bewegingen worden afgesneden. Dan ga je allemaal van die vrachtwagens liefde oud papier. Ga je versjouwen. Maar ja, mensen. Heb God erom gevraagd. Hè? Zou als eerst. Maar vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. En Saul benijden, die begon David te benijden. Omdat, weet je waarom? Zal ik je dat nou eens even zeggen? Weet je waarom Saul David beneed? Omdat hij zag dat God met David was. Daarom werd er van David gezongen. David heeft zijn tienduizenden verslagen. Want God was met hem. God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Ja, mag hij overwinningen voor de koning behalen. Door de koning. Nee. David die kende een leven achter Christus aan. Ja, dat was Saul vreemd. Dat was Saul vreemd dan. Saul die liep zelf altijd voorop. Een held. Saul wilde de held uithangen. Maar Saul zat David dan ook gedurig op de hielen, zodat David moest vluchten voor zijn leven. En van zijn harte vriend Jonathan kreeg hij een waarschuwing, weet u wel. Ging Jonathan en David het veld in met die jongen. En toen schoot Jonathan een pijl af. Ik kan dat nou niet in details, kan ik dat herhalen, maar die pijl... Dat wist David. Als Jonathan zou zeggen, de pijl ligt verder. Moest die vluchten betekenen voor David dat die vluchten moest voor Saul. Saul was vergramd op David. En zodanig dat hij hem wilde vermoorden. Moest vluchten voor zijn leven. En David had met Jonathan nog een innige ontmoeting. Een laatste ontmoeting. Op deze aarde. Want David heeft Jonathan weer ontmoet in het hemelse Jeruzalem. U weet, Jonathan is omgekomen in de strijd tegen de Filistijnen. Op het gebergte Gilboa. En Saul ook omgekomen. Zelfmoord, er viel in zijn eigen zwaard. Ja. Maar van de vriendschap tussen David en Jonathan kan gezegd worden dat een vriend te alle tijd lief heeft. Daar is nooit wat geweest. Between Jonathan en David is nooit wat geweest. Hun liefdesband was sterker als de liefde der vrouw. De band tussen Jonathan en David was een betere band, een hechtere band als een huwelijksband. Ja. Was geestelijke band hoor. Geestelijke band. En van het leven tussen David en Jonathan kan worden gezegd dat een broeder in benauwdheid wordt geboren. Nou, dat was letterlijk waar. Saul die werd zo vergramd op David. Maar toen ontstond er een broederband tussen Jonathan, want Jonathan was een jongen die God vreesde. En die ook wel eens tegen de wetten, tegen de orders van zijn vader, van zijn goddeloze vader Saul, inging. Omdat het niet overeenkwam met de goddelijke wet. Kijk, ze tegenwoordig zeggen, ja, je moet de overheid gehoorzamen. Dat is waar hoor, dat is waar hoor. Maar nooit ten koste van Gods woord. Gij zult goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat zegt Gods woord. Dus als de overheid wetten oplegt die dwars ingaan tegen Gods woord, dan mag je die niet gehoorzamen. En als je het wel doet, ben je een huichelaar. Dan ben je een huichelaar. En ja, die vriendschap tussen David en Jonathan, hè, die hebben we al enigszins aangestipt in de geschiedenis van Mefiboset. Maar al die vriendschappen en banden die niet in dezelfde benauwdheid geboren zijn, die houden geen stand als de punten op de i moeten worden gezet. Hoor je? Kijk, Jonathan, dat is nou het waar. Jonathan gunde David het koningschap. Jonathan, je hebt nooit gewedijverd met David om het koningschap. Jonathan zag bij God vandaan. Het geloof ziet bij God vandaan. Het geloof is niet afgunstig. De liefde is niet afgunstig. Jonathan die zag bij God vandaan dat David verkoren was tot koning. En hij niet. Hij niet. Maar Jonathan was wel verkoren om eeuwig bij God te zijn. Maar hij gaat lopend hier over dat aardse koningschap. Wat in eeuwigheid is bestendigd, hè, in die meerdere David. Maar Jonathan zag dat bij God vandaan. En hij stemde het toe. Jonathan gunde David het koningschap. Dus ik heb al gezegd, al die vriendschappen en banden, hè, tegenwoordig moet je heel uitkijken. Moet je heel uitkijken. Met vriendelijke mensen, dan komen ze eerst met... Allemaal met van die dozen, cadeauzen dragen. Nou, dan moet je helemaal uitgaan. Dan moet je helemaal voorzichtig worden. Hoor. Dan moet je heel voorzichtig worden. Dat kan gemeen zijn hoor, dat zeg ik niet. Dat kan gemeen zijn. Maar meestal is het omkoperij. Is het oogmerk. Omkopen. Ja. De zonen van Samuel namen geschenken aan en boven het recht. Zie je? Relativeren. Discussiëren. En al die vriendschappen en banden die niet in dezelfde benauwdheid geboren zijn, die houden geen stand als het beproefd wordt. Want je vrienden zijn pas je vrienden als ze je trouw blijven, als ze met scherp geschoten wordt. Dan moet je maar eens opletten. Kon de Heer Jezus dat zeggen, nou discipelen, jullie zijn me allemaal trouw gebleven. Want toen ze met scherp begonnen te schieten... Ja, Petrus die heb het nog wel even geprobeerd hè, met zijn eigen zwaard. Hij sloeg de oor van Malchus af. Hij denkt, hij zegt, dat neem ik niet. Ja, het was het verkeerde zwaard. Hè. Het was niet het zwaard des geestes. Toen hebben ze hem allemaal verlaten. Want de Heer Jezus die zei, indien gij naar mij zoekt, zo laat deze de mijne gaan. Ja. De discipelen mochten vluchten op kosten van Christus. Op kosten van Christus. En maar je vrienden, die zijn pas je vrienden als ze je trouw blijven, als ze met scherp geschoten worden. Nou, welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats ging staan, volgende zin. Hij is trouw gebleven. Hij is trouw gebleven aan de zaak des Heren. Waar wij vallen en struikelen, is hij staande gebleven. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats ging staan. En daar heb je nou ook de tekstwoorden. Kijk, want dat wordt nou van die, dat zegt nou David, maar dat wordt eigenlijk nou van die meerdere David, hè, gezegd. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult met mij in bewaring zijn. Nou, dat is de beste plaats, dat is de beste bewaarplaats. Niet in de nabijheid van Christus, maar in Christus. Als je in Christus bent, ben je nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. En dat geldde voor David en Jonathan beide, ze waren allebei in Christus. En daar wordt een broeder in benauwdheid geboren. Kijk maar naar Paulus en Silas. Komen ze samen in de gevangenis terecht. Nou, die vrienden kun je op je handen tellen. Die met je de gevangenis ingaan. Ja. Dat geldt zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Kijk, ja, als je nog wat uit te delen hebt. Net zoals die rijke jongeling. Hè? Nou, dan krijg je wel bezoek hoor. Dan komen ze wel op je werf. Hè? Dan komen, ja, als je wat uit te delen hebt, dan heb je van visitors geen gebrek. Nee. En dan bellen ze je op en dan zeggen ze ja. Maar als je nou niks meer uit te delen hebt, hè? Als je nou eens aan zo'n Lazarus aan de poorten moest zitten van de rijke man. Lazarus kreeg. Ja, ik kreeg. Lazarus kreeg ook bezoek van honden. Ja, ik heb ook een stel honden. Ja, die likken me nog. Die likken me nog. Er zijn een hoop banden, gemeenschapsbanden, die net zo lek geprikt worden als fietsbanden, als je over een hoop spijkers rijdt. Maar als je nou een echte geestelijke band rijdt, dan kun je door het vuur, kun je door het water, kun je over een hoop spijkers rijden, die band die blijft altijd bestaan. Die band die gaat nooit lek. En de rest is allemaal fietsbanden en autobanden. Dan zeggen ze, nou we hebben toch zo'n band met elkaar? Ik zeg, ja. Moet maar eens beproefd worden! Moet maar eens beproefd worden. Dan zal blijken of het van God is ja of nee. In de nood leren je vrienden kennen. He, zowel de Demassen die afvallen als de Silassen die trouw blijven. Hoewel Paulus aan het eind van zijn leven door alle verlaten is geweest. Ze hebben me allemaal verlaten, zegt hij. Maar de Heere heeft me bijgestaan. Welk een vriend is onze Jezus. Die te alle tijd lief heeft. Te alle tijd. Alle de dagen. Tot de voleinding der wereld. We zullen er eerst eens van zingen. En wel van diezelfde 34e psalm. En daarvan het zesde zangvers. Psalm 34 vers 6. Komt kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer dat ge uw plicht betracht. Wat zere vrezen zij. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 34. David was geheel alleen toen hij moest vluchten voor het aangezicht van Saul in deze pericoop. En dan vlucht hij, dan komt hij langs de tabernakel. En daar was Achimelech priester in die tabernakel. En hij verzocht Achimelech om brood. Maar er was geen brood in de tabernakel dan alleen heilig brood, de toonbroden. En daar wendt hij een leugen voor. David. Is dat David? Ja, David. Dan zegt hij dat hij een speciale opdracht hebt van Saul. Dat hij in zijn haast niks meegenomen heeft. Geen wapen, geen brood, geen lunchpakket. En dan verzoekt hij om brood. Want hij moet de wildernis in, dat wist hij voor zichzelf wel, omdat hij voor Saul moest vluchten. En ik denk, als ik wil overleven, dan moet ik toch brood hebben. En Achimelech geeft hem dat brood, heilig brood. David verzocht 5 broden. En op Davids verzoek krijgt hij ook het zwaard. Het zwaard van Goliath. David die moet dan toch, dat was maar vroeger maar een jongeling toen hij herdersjongen was. Maar toen hij volwassen is geworden moet David toch een man van postuur geweest zijn. Want om dat zwaard van Goliath te hanteren, dan moest hij toch nog wel over enkele spieren beschikken. I guess. Ik heb eens een keer in Friesland dat zwaard van grote pier gezien. Nou, dat was al 3 meter lang zo ongeveer. En het zwaard van Goliath, dat zal niet minder groot geweest zijn. Als hij daar toch een lel mee verkoopt. Hè? David kon dat blijkbaar. Anders had hij dat wel laten leggen. Dat zwaard van Goliath. Is zijn gelijke niet. Was geen groter zwaard als het zwaard van Goliath. Ja. Maar Goliath die was er niet meer. Die was er niet meer. Kijk, en weet je wie daar nou blij mee was? Dat Goliath er niet mee was. Ja, dan zou je zeggen, ja, daar waren de Israëlieten blij mee. Ja, maar daar was nog een man blij mee. Dat was Achis. Achis, de koning van Gat. Goliath was ook van Gat. Was ook een Gatiet. Niet een Gatiet, zoals de stam van Gat met een D. Nee, nee. Gat. De Filistijnse stad Gat. Daar kwam Goliath vandaan. En Goliath, die weet je wel, in dat eikendal... Dat was een snoever. Hij spotte met de God van Israël. Maar dat bleek ook in Gat een snoever. En daar had Achis een hekel aan. Achis was eigenlijk een van de weinige koningen van de Filistijnen. Hij was nog een nuchter en eigenlijk een oprechte koning. En die was maar blij dat die snoever, dat die grootspreker, Goliath, uit de weg geruimd was. Dat David hem, dat wist iedereen. Dat was in het buitenland bekend. David had Goliath verslagen. Met 5 simpele stenen, gladde stenen. Ja. Maar nou even over dat brood. Hè. Want we zagen straks weer op terug op dat zwaard van Goliath. En op die Achis. Abimelech geeft hem dat brood. Achimelech. Hij kreeg 5 toonbroden uit het tabernakel. Kinderen des koninkrijks eten het brood der kinderen. En die geen kinderen zijn, eten en drinken zichzelf een oordeel. Niet onderscheiden het lichaam van Christus. U zegt, dat is geestelijk, dat is de avond. Ja, dat is de avondmaal. Daar heb ik het ook over. Als je daar aangaat en je bent niet een rechtmatig kind van de koning, dan eet je en drink je eigen oordeel. Dan weet je geen eens wat je eet. Nee. Maar David was een kind van God. David was een kind van God. En hij had recht op die toonbroden. Hij had een kinderrecht. Het was eigenlijk het brood van zijn vader. Van zijn hemelse vader. En dat krijgt hij. David nam de heilige broden en deze ongewone handeling, want die heilige broden was alleen voor de priesters bestemd, hè, als ze zich onthielden. Kijk, daar heb je het weer, er legt zoveel in mensen, ik kan er alles niet uit verklaren, maar. Het was voor de priesters als ze zich onthouden hadden van de gemeenschap der vrouwen. Dat lees je ook in het... In de boeken van Mozes, hè? Dan wordt het volk geheiligd en nadert niet tot de vrouw, zegt Mozes. Moet je eens over nadenken. Dat geldt ook binnen het huwelijk. Als je met heilige dingen bezig bent. Als je daartoe ingeroepen bent. God is nummer 1, hoor. Niet je vrouw. Maar David nam de heilige broden en deze ongewone handeling van David, die gebruikt Christus om het plukken van de aren op de Sabbatdag voor zijn discipelen te rechtvaardigen tegenover de wettische fariseeërs. Want weet je wat die fariseeërs, waarom eten uw discipelen op de Sabbatdag? Waarom plukken ze aren? Ziet, die mensen zitten altijd te ziften. Altijd van die muggenzifters. Huh? Om zere dienst is alles geoorloofd. Ja, alles. Ik bedoel dat geestelijk. Ik bedoel dat godzalig. Niet antinomiaans. Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat bedoelt hij niet antinomiaans. Want hij zegt er wat achteraan, alle dingen stichten niet. Hoor je het? Hij zegt, alle dingen zijn niet oorbaar. Maar eigenlijk zegt Paulus, ik mag alles. Ik mag alles. Ja, jongelui, als je nou, dan denk je, als je nou de Heere vreest, dat je niks meer mag. Maar dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar. Je mag alles wat God wil. Dat is een hoop, hoor. Dat is een hele hoop. Dat is een hele hoop. Maar je mag alles wat God wil. Dat is een hele hoop. David mocht het heilige brood eten. Waarvan de fariseeërs, die betwisten de discipelen. Toen zegt Christus, weet je niet dat David toen hem hongerde, dat hij de broden gegeten heeft uit het tabernakel. Weet je dat niet, de fariseeërs? Dan zeggen ze, ja, dat was David. Dat was zo ver voor onze tijd. En dat staat in Gods heilig woord. Hè? Maar David was een gelijke man. Gelijk mens van Elia. Gelijk mens van gelijke beweging als wij. We zijn geen pilaarheiligen. Dan zeggen ze, ja, van de Groen mag het dan nog schrijven. Maar als je het vandaag in de dag preekt, dan word je weggetrapt. Van de Groen durven ze niks te zeggen, hoewel ze hem tegenwoordig niet meer durven te citeren. Ja, geloof je dat ook? Van de Groen deed Hekkie toe. Nee hoor, nee, daar geloof ik niks van. Hoor. Want Gods woord blijft tot in de eeuwigheid. Hoor. Van de Groen doet Hekkie niet toe. Hoor. Nee. Nee. Maar onze oudvaders, tenminste sommigen ervan, die hadden wel een godzalig leven. En net als David, die gingen in de bressen staan. Nou, dat zijn we nou helemaal kwijt in onze dagen. We hebben nou zo'n papjurkengodsdienst. Zo'n soepjurkengodsdienst. Nou, daar geef ik geen cent om. Daar kun je de oorlog niet mee winnen, hoor. Daar kom je eeuwig in om, in zo'n soepjurk. Je kan alleen maar overwinnen in de... Als je bekleed bent met de mantel der gerechtigheid van Christus. Want dan gaat de Heer Jezus je voor. Hè? Dan hanteert Hij de wapens. Ja. Dan ben je wapendrager in het leger van Christus. Dan schiet Hij de pijl af. Het hart van koningsvijanden. En als je zo mag strijden, geliefde. Ja, dan strijd je door het allerheiligst geloof. Niet door kracht, nog door geweld. Dus David nam die heilige broden, want nood breekt wetten. Ja, nood breekt wetten, dat is alle natuurlijk gezegd, maar is ook geestelijk zo. Nood breekt wetten. Ja, dat is geestelijk niet minder waar. Echte geestelijke nood laat zich niet dicteren, nog bedwingen door de zedelijke wet van Mozes. Maar breekt door alles heen om de zoon van Christus kleed aan te raken, al ben je mee laat. Van je hoofdschedel tot je voedsel toe. Als nood nood wordt geestelijk te verstaan. Dan laat je eigenlijk niet meer tegenhouden door fariseeërs, door de godsdienst. Het volk van God is de Heer. Je roept en je zit in de bank. En je hebt heel dat sanheid erin voor je. Dan breek je door alles heen. Want de ware liefde breekt door alles heen. Nood breekt wetten. He, die ene Melaatse Samaritaan die op gezag van Christus genezen werd op weg naar de hoge priester, op weg naar de priester, die keerde terug, die brak door de wet van Mozes heen, want dat was bij de wet van Mozes verboden. Volgens de wet van Mozes moest je eigenlijk eerst stonen aan de priester. Maar hij keerde om. Hij stierf aan de wet door de wet en hij keerde zich tot die enige waarachtige hoge priester, Jezus Christus. Dat is zalig worden, dat is geestelijk, dat is zalig worden. Als hij door de wet aan de wet mag sterven. Nood breekt wet. ook in het leven der genade mogen Gods kinderen in tijden van nood en wat, weet je, zal ik iets nou zo zeggen? Als het nou echt nood is, dan mogen Gods kinderen de preekstoel als kachelhout gebruiken. Als die van hout gemaakt is. Meestal is de preekstoel van hout gemaakt. Dat is geen heilige stoel hoor. In tijden van oorlog, als er niks anders voorhanden is, dan mogen Gods kinderen de preekstoel in stukken slaan en als kachelhout gebruiken. Dat is in Gods gunst. Ja. Geef maar een voorbeeld. In tijden van watersnood mag Gods volk de avondmaalstafel tot een boot ombouwen. Bij wijze van spreken. Als het de dienst des Heren betreft, dan mogen Gods kinderen het dobbelgeld uit het café stelen om de armen ervan te bedienen. Ik hoorde eens van dominee Den Hollander, die stond in dat Hoge Noorden, tenminste Hoge Noorden. Dat kun je hier in Canada voor spreken, Hoge Noorden. Ja, dan kom je in de Noordpool uit, maar in Nederland spreken ze ook over het Hoge Noorden. En dan streef je naar boven rijden, hè, vanaf het centrum van het land, dan noemen ze al het Hoge Noorden. Maar goed, dominee Hollander stond daar ergens in Friesland, meen ik. En ja, dat was een dominee, die was nogal groot van postuur, krachtig persoon. Een menige kroegloper ging voor hem een straatje om als die de dominee aan zag komen. Ja, vroeger zag hij nog dominees aankomen. Tegenwoordig zien ze eruit. Ja, dan zeg ik ja. Dan ben je ook dominee al. Kunt niet aan je zien. Een gekleurde stropdas. Nou ja, zit hem nu in die stropdas, zodat mooi echt niet denken dat ik dat nou bedoel. Maar die dominee de Hollander, die was een dominee en dat wist ook iedereen. Dominee de Hollander, ja. Hij stak bijna boven het kerkdak uit. Nou ja, dat weet ik dus niet, maar... Elke kroegloper ging voor hem een straatje om. En wat wil het geval? Op een keer ging dominee de Hollander zondags het plaatselijke café in. En dan ging hij bij de tapkast staan. En toen dreigde hij al die dobbel- en skaatspelers. Die dreigde hij, zegt, als hij vanavond niet in de kerk komt, krijg hij van mij een pak slaag. En al die dobbelgangers en die kaartspelers, die gingen met de staart tussen de benen, verlieten ze het café. En weet je wat die dominee de Hollander deed? Die ging al die tafeltjes langs en die schoof al dat dobbelgeld in zijn zakken. Hij zegt, ziezo, dat heb ik weer van de duivel gestolen, zeg. Dat heeft mij de duivel weer afhandig gemaakt. Dat is geoorloofd. Ja, u zegt me, dat staat toch in de wet, Gods, gij zult niet stelen. Dat was geen stelen. Dat was geen stelen. Nee. Dan moet je de mooie Gods woord maar lezen. Wat nou werkelijk stelen is en wat niet. Kijk, vroeger, ja, jullie hebben dat ook gelezen, jongens. Hè, die boeken van Hotse Hiddes en hè, Simon Gieken. Hè, vanuit de 80-jarige oorlog. De 80-jarige oorlog, dat was nog een geloofsstrijd. Een geloofsstrijd. En toen maakten ze die geuzen, hè. Die maakte buit op de vijand. Dat was geen stelen. Dat was een rechtvaardige strijd. Ja, er was ook kaf om het koren. Tuurlijk. Hè? Die Lumei, ja. Hè, dat was ook nog niet zo'n brave beste. Maar, hè? De geuzen namen de bril in. Die zeggen zo, Alva. Nou ben je bril kwijt. Je bent vast je bril kwijt. Je kunt niet meer goed kijken. We hebben vast je bril ontstolen. Van de duivel beroofd. Geroofd. Van de duivel afhandig gemaakt. Maar dat zijn we kwijt ook in onze dagen. Dat zijn we kwijt. De kerk is bang voor de wereld geworden. En dat bedoel ik ook die rechtzinnige dominees. Ze zijn bang voor de wereld geworden. Bang. Angsthazen. Ja, in Haaskamp woonde ik naast een dorpcafé. En sommigen van jullie weten dat. En daar klonk wel eens van die popmuziek luidruchtig. Ja, dan kon je dat zeg maar een kilometer ver horen. Ik woonde ernaast. Ja, ik ben maar een grensbewoner, zo'n gadiet. Het woont altijd in dat overjordaanse, hè, met die Hagarenen en die. En ik belde die caféhouwer op en ik zei dat hij moest ophouden om de buurt te terroriseren met zijn muziek. Dat hij een eind moest maken aan die muziekoverlast. Ik zeg, mijn kinderen kunnen er niet van slapen. En ik zeg, ik ook niet. Stop ermee. Toen nam die caféhouwer een dreigende houding aan. Toen zegt hij, wat zeg jij? Hij zegt, ik zal de onderwereld eens op je afsturen. En je kopje kleiner maken. Toen zeg ik tegen hem, en ik zeg, nou, ik zeg, je hebt het hoofd van de onderwereld aan de lijn. Toen werd het stil aan de andere kant van de lijn. En nog geen last meer had. Ik zeg, je hebt de top van de onderwereld aan de lijn. Toen werd doodstil aan de andere kant van de lijn. Geen muziekoverlast meer gehad. En van die tijd af kregen onze jongens altijd voorrang in zijn snackbar. En een dubbele bak patat. Ja. Maak uw vrienden uit de mam omzetten. Ja. Ja. Je moet de dwaas maar beantwoorden naar zijn dwaasheid. Want de wereld die vang je niet meer rechtzinnige praat hoor. Ik heb in de havens van Rotterdam gelopen. Ik had menige rechtzinnige dominee wel eens mee willen nemen. Dan had ik nog wel eens willen zien hoeveel rechtzinnigheid er van hem overblijft. Dat had ik wel eens willen zien. In die havens van Rotterdam. Stond vaak voor de stoplicht en de hoeren tikt op je vooruit om je van dienst te zijn. Weet je wat me bewaard heb, jongens? De vreze des Heren. Maar je moet de dwaas maar beantwoorden naar zijn dwaasheid. Want met vrome praat kom je in de wereld geen millimeter vooruit. Nee. Nee, echt niet waar. De wereld prikt er dwars doorheen. Weet je waar je mee verder komt? Ja, verder. Nee? Niet door kracht, maar door geweld. Met geestelijk aikido. En tegenwoordig heb je van die naapers op geestelijk gebied. Die gaan dat allemaal nadoen. En met die wenden last eraan. En dan denken ze dat ze ook al geestelijk aikido kunnen. Maar dat ken je zomaar niet. Nee. Geestelijk aikido in oprechte zin. Ja, daar zitten de namen grote ogen maar aan te kijken. Maar weet je wat het is, geestelijk aikido? Weet je wat aikido is? Dat is je tegenstander uitschakelen met de beweging die je tegenstander maakt. Dan komt hij met een mes op je af. En dan pak je die arm en dan buig je dat mes om. En dan steek je met zijn eigen mes. Dat is geestelijk aikido. Of dan ontwaap je hem. Ja. Maar dat kan op geestelijk gebied alleen rechtmatig. Zoals de Heer Jezus die wetgeleerden behandelde. Die man die kwam op uit de wet. En dan gaat de Heer Jezus hem niet het evangelie verkondigen, maar dan pakt hij hem op zijn eigen woorden. Niet om hem nou af te troeven hoor. Nee, het gaat om de goddelijke waarheid. Het gaat om de goddelijke waarheid. Niet om een mens neer te slaan. Maar kon en mocht het zijn om die mens te bekeren. Die rijke jongeling die werd ook bediend door geestelijk aikido, hè. Nou, zegt Christus, die man die zat goede meester en u weet het wel. Dat we al de geboden onderhouden. Want de Heer Jezus had gezegd, nou onderhoud de geboden. Nou, zegt die rijke jongen, dat doe ik al aan. Van mijn jeugd ervan. Dan gaat de Heer Jezus niet de evangelie verkondigen. Dan gaat hij zeggen, nou verkoop nou alles wat je hebt. En geef het de armen en kom herwaarts en volg mij. Ja, die prijs is te hoog. Zulke mooie paardenstallen, mooie paarden. Allemaal van die mooie dingen, mooie boerderij. Mooi dit en mooi dat. Mooie auto. Verkoop alles wat je hebt. Dat is geestelijk aikido. Je moet het dwaas maar beantwoorden naar zijn dwaasheid. Ja. Je moet altijd met een valse leraar. Moet je even meewandelen om hem op zijn eigen woorden te neer te slaan. Ja, met het zwaard des geestes hoor. Dan moet je echt goed verstaan hoor. Dat is niet uit te leggen hoor. Van nou, ik zei het eens even leren hoe het moet. Nee, want dan kijk. Een hoop mensen die gaan dat nadoen. En die wenden dan laster aan om je zogenaamd te verslaan. Maar ja, daar valt het niet voor. Hoor. Daar valt David ook niet voor. Hoor. Daar viel David niet voor. Hoor. Als die strijd tegen de Filistijnen. Hè? En daar valt Paulus niet voor. Hij zegt, ik heb nog niet één ogenblik. Heb ik mijn eigen, heb ik mijn oren geneigd, dan zeg ik het even met mijn eigen woorden, tot degene die in achting waren. Hij zegt, want ik heb er nooit wat aan gehad. Ik heb er nog geen voordeel van gehad. Hij zegt, ik heb me nooit onder de macht van anderen laten brengen. He, dus die in de strijd gesteld staan van Christus wegen, die kan je zomaar niet verslaan. He. Dat is onmogelijk. Want dan moet je eerst Christus verslaan. Dan moet je eerst Christus verslaan. Dat is onmogelijk. Maar David die liegt hier tegen Achimelech. Hij wendde voor dat hij een grote opdracht van koning Saul had uit te voeren. Nou David. Kijk, als vrees en ongeloof de overhand hebben, dan is ook Gods volk tot lafhartige dingen in staat. Kijk maar naar Petrus in die rechtszaal, in die zaal van Caiaphas. Eerst grote woorden, maar het moet er maar eens op aankomen, mensen. Als de Heer er niet is, dan val je in elke kuil die er is. Dus zelfs een groot gelovige kan tot lafhartige daden in staat zijn als vrees en ongeloof de overhand hebben. En uit vrees vluchtte David tot Agas, een der vorsten der Filistijnen. Want hij denkt, ja, Agas is me goed gezind. Dat wist hij. Omdat Agas blij was dat hij Goliath uit de weg geruimd had. Bij God vandaan. Ja, nou was Agas geen godvrezend koning, maar het was wel een nuchtere kerel. Het was wel een nuchtere man. Hij was hoger ontwikkeld dan de doorsnee Filistijnen. Ja, maar dan wordt David direct herkend door de knechten van Agas, hè, want Agas, David is zomaar niet naar het paleis van Agas gelopen. Hij denkt, maar als ik nou in die vesting van Agas kan verblijven, dan ben ik voorlopig veilig. Ik kan Saul niet komen. Maar dan wordt hij herkend. Hè. Weet je wat ze zeggen? Is deze niet David? De koning des lands, ze kenden hem al. Dat wisten zelfs die Filistijnen. Dat David tot koning gezalfd was. Je roeping kan niet verborgen blijven. Dat is niet meer zo'n soort privégodsdienst. Denk er allemaal. En dan zeggen ze, is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen, zeggen dat Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? Ja, David was bij vriend en vijand bekend geworden. Dus net met Christus. Hè. Christus heeft mij niet achter reformatorische zuiltjes gepreekt. Hoor. Dat doen ze tegenwoordig. Maar heel die reformatorische zuil moet eraan. Want hij reisde het land door, staat er. Christus reisde het land door. En hij schroomde ook niet om dwars door dat vrijzinnige Samaria te reizen. En de Joden gingen er met een grote boog omheen. En ik heb u wel eens gezegd, in Stolwijk, toen kerkte we wel eens bij Dominee van Dieren, die zegt, nou, dat was de Stolkse kermis. Hij zegt, je moet met een grote boog om die Stolkse kermis heen lopen. Ik zeg, nee hoor, ik zeg, dan mooi dwars doorheen, want de Heer Jezus ging dwars door dat vrijzinnige Samaria. Want er woonde nog een uitverkoren wat, die Samaritaanse vrouw. En meerdere. Ik zeg, ik ben op de kermis geboren. En daar is mijn arbeidsveld. Ja, dan kijken ze aan of het even in de maan komt. Dan denk ik, man, denk je dat je nou heiliger bent als die kermisklanten daarom? Denk je dat? Een grote boog om de wereld lopen, je loopt er middenin. Je hangt hetzelfde oordeel. Je begeeft je eigen hetzelfde riool. Kun je eigenlijk niet afzonderen? Ja, als de Heer je afzondert, dat is wat anders. Dus David was bij vriend en vijand bekend geworden, bij sommigen berucht, bij sommigen beroemd. Ja. Kijk, als hij nou eens een overwinning mag behalen, wat vriend en vijand niet kan ontkennen, dan krijg je supporters en tegenstanders. Nou, je hebt aan beide niks. Nee. En als het een kerk beroemd wordt, dat is heel gevaarlijk, wist je dat? Dat is heel gevaarlijk. Weet je wat Lamijn zegt? Hij zegt, ik nou mag naar Amerika gaan, dan mag ik een beroep van Amerika aannemen, omdat jullie me hebben verafgoed hier. Zegt hij tegen die gemeente. Dat is gevaarlijk, hoor. De Heer kan ook een knecht van God wegnemen. Als je hem eert boven God. Als je hem eert boven God. Malan, dominee Malan, die weet niks meer van zijn kerkverband. Die weet ook niet meer van die mensen af. En straks zal al die afgoderij die ze met hem bedreven, zal Malan verdoemen. Hij zegt, ik weet niet eens wie je bent. Dan zal die aan de kant van God staan. Denk er maar eens goed over na. Met al die ideologische godsdiensten die ze in onze dagen aan de hand houden. Onze kerk, onze dominee, onze doctrine. Je komt ermee in de verdoemenis. Als je Christus niet kent. David streed in de wapenrusting Gods. Niet altijd hoor. Want hij vlucht nou, hè, met de angst op zijn hielen, met de dood in zijn schoenen. Hij had wel bekendheid gekregen, maar dan zorgt de Heere wel voor vernedering. Dan zorgt de Heere wel dat er gewicht aan de klok komt te hangen. Krijgt Paulus een doorn in zijn vlees. Ja. David die mag vluchten. Hè? En Saul zag David als zijn grootste concurrent. Ja, daar kan ik ook wel weer een hele preek over houden. Maar Saul beschouwde David als een bedreiging voor zijn koningschap. Moest David vluchten. Ja, dat is geestelijk ook zo. Als je op het erf der kerk van Christus gaat getuigen, en de Heere zegent dat getuigenis tot uitbreiding van zijn koninkrijk, dan krijg je de kerkelijke Sauls tegen je gekeerd. Want dan word je beschouwd als een concurrent op het kerkelijk erf. Zo ziekelijk is het in onze dagen. Zo ziekelijk is het in onze dagen. Toen Robert Murray McChain een reis naar Israël ging maken, toen kwam die evangelist Burns in zijn gemeente preken. En onder de prediking van Burns gaf de Heer een grote opwekking. Toen werd McChain niet afgunstig, maar hij was verblijd. Hij heeft niet gezegd, nou ik geloof niet in al die bekeringen. Dat geloof ik niet in al die massaal. Nee, hij was verblijd. In Christus. Geen concurrentie. Toen Whitefield in de open... Ja, zeg eigenlijk Whitefield, hè. Whitefield zeggen ze hier. Toen Whitefield in de open lucht begon te preken, werden bijna alle kansels voor hem gesloten van de gevestigde kerk. Omdat de toenmalige geestelijkheid er al een privégeloof op nahield. Mocht je eigenlijk niet mee bemoeien. En buiten dat kringetje mocht je eigenlijk niet bewegen. Ziekelijk, ziekelijk. Als God zegt, heel de wereld is mijn akker. Ziekelijk, hè. Nou, zo ziekelijk is het nou met dat refeldom gesteld. Allemaal zuiltjes, hè? Afgescheiden zuiltjes. En die vecht voor die zuil, en die vecht voor die zuil. Huh? Een dominee Visser uit Amersfoort die beweert, nou we moeten met de moslims een front maken. Nou dan ben je van mij knettergek. Dan zou ik het eens zo op zijn wilde zeggen. Dan ben je van mij knettergek. Dan ben je van mij niet meer een man die God vreest. Dan ben je van mij geen dominee meer. Dan ben je van mij een afgodendienaar. Als je dat durft te zeggen. Om met de moslims een front te maken tegen het seculariteit. Tegen de secularisatie. Dat zijn de dominees van in onze dagen. Het is een gewoon in de hersens geslagen. Ze weten niet meer wat ze zeggen. Maar toen Whitefield in de open lucht begon te preken, werden alle kansels voor hem gesloten. Want toen had je die godsdienst ook al. Het is altijd zo geweest, in de dagen van Christus, in onze dagen, in de dagen van Whitefield. Overal. Onveranderd. Tot in hersteld hervormde kringen toe. Maar die Whitefield, hè, die bemoeide zich overal met het geestelijke gehalte van dominees en studenten. Tegenwoordig zeggen ze nota bene, ja, het is, Het is zo rooms en zo kroot geworden. Dan zeggen ze, ja, je mag niet naar de staat van een dominee vragen. Waar staat dat? Dat is de schijnheiligheid van de duivel. Daar heb ik niks mee te maken. Paulus zegt tegen Timotheus, bestraf, wederleg en vermaan. En aan Titus zegt hij, nou ga je naar die cretenzen, naar die luie buiken en die kwade beesten. De apostelen waren niet zo vacuüm verpakt in hun woordgebruik. En Christus ook niet. Recht door zee. En Whitefield ging recht door zee. En hij schroomde niet om iedere belijder en verkondiger die hij ontmoette te ondervragen op geloof, leer en leven. En zo nodig kritische opmerkingen te maken. Ja, dat werd hem door die pauwengodsdienst, die verwaande pauwengodsdienst, niet in dank afgenomen. Hij wordt overal buiten geworpen. Maar ik weet, na de reformatie, weet ik geen prediker op te noemen die zo getrouw geweest is en zo zijn leven heeft opgeofferd in zere dienst dan George Whitefield. Die man die ontzegde zich werkelijk alles om Christus en zijn gerechtigheid te preken op alle plaatsen. Op de kermis, op straat, in de open lucht, overal. Voor koningen en prinsen, voor mijnwerkers. En geen enkele dominee in onze dagen kan in de schaduw van Whitefield staan. Nou. Want het gaat er niet alleen of terecht gepreekt wordt. Maar ook of er naar het woord gehandeld en getoetst wordt in de praktijk. Nou, dat laatste is in onze dagen helemaal zoek. Helemaal zoek. Vrome preek houden en niet de tucht hanteren. Nou, gaat dan mijn schoenveters verkopen, want dan geloof ik er niks meer van. Dan zeggen ze tegenwoordig, ja, het woord moeten doen. En ondertussen die sleutels des hemelrijks onaangeroerd laten. Ik geloof het niet meer. Geloof het niet meer. Onze oudvaders, die hebben het woord recht gesneden, tenminste sommigen ervan. En die hebben er ook naar gehandeld in de praktijk. Als je dan op zondag sneeuw schuifde voor de commissie, dan sneeuwen ze je af. Om het zomaar eens te zeggen. Denk erom. Je kunt nog met geen revelhond wandelen. Dan moet ik het ze maar zo eens zeggen. Ja, ik moet tegenwoordig een taal gebruiken. Want het hele reverdom is een diepe slaap, een dodelijke slaap. Omdat men de waarheid van het evangelie relativeert in de praktijk op alle fronten. En onder de dekmantel van ootmoed en liefde. Maar onder die dekmantel heeft de duivel en zijn handlangers al zijn miljoenen verslagen. Onder die zogenaamde dekmantel van ootmoed en liefde. En die heer Van Valen die heeft al een boek over Whitefield geschreven, maar in dat boek blijven de belangrijkste wapenfeiten van Whitefield onvermeld. Whitefield was ontzaglijk confronterend als het ging om de waarheid van het evangelie. En hij schroomde niet om vriend en vijand gezouten de waarheid te zeggen als dat op grond van Gods woord noodzakelijk was. Hield hij zijn mond niet. Whitefield was ook, ik heb het al gezegd, getrouw in de handoplegging bij het bevestigen van ambtsdragers. Ik heb u gezegd, hè? Weet je wat hij gezegd heeft? De redenen dat vele gemeenten dood zijn, is omdat zij dode leraren hebben. Hij wond er geen doekjes aan. Wond er geen doekjes aan. Dode leraren. Hij zegt, maar wat mij aangaat, ik zou voor geen 10.000 werelden de handen willen opleggen op onbekeerde ambtsdragers. Want onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Nou, leg daar nou het hypocriet handelen van de huidige godgeleerdheid eens naast. Leg het er eens naast. Aap, wat heb je toch mooie jongen. Ja, ja. Er worden hopen ambtsdragers ingezegend waar God niet van af weet. Geen kerk uitgezonderd, geen dominee uitgezonderd, geen gemeente uitgezonderd. Maar geliefde, ik zou voor geen 10.000 werelden, ik zeg het nou Whitefield na, ik
zou voor geen 10.000 werelden die predikanten de kost willen geven die zich schuldig maken aan het inzegenen van onbekeerde ambtsdragers en hen de handen opleggen door dat vervloekte democratische kerkstelsel. Ik moet het nog anders zeggen. Ik ken geen predikanten die zich hieraan niet schuldig maken. Ken ze niet. En het oordeel is wat dat betreft al lang begonnen van het huis Gods, maar het wordt doodgezwegen. Dan krijg je allemaal van die rotpraat. Hè? Van die dominee Visser, we moeten een front maken met de moslims. En die man die wordt geen eens onder de tucht gezet. Het zijn mijn vijanden die dat zeggen. En het zijn ook de vijanden van Christus die dat durven zeggen. Om met de valse godsdienst een front te maken. Dan praat je in het teken van het beest. Dan ben je geen christen. Dan ben je een huichelaar. Een wolf in schaapsklederen. Je zegt, nou, u gaat nogal tekeer. Ja, dat deed Christus ook tegen het Sanhedrin. Heeft nog gelezen? Dat achtvoudige wee van Christus. Heeft nog gelezen? Er wordt nooit over gepreekt natuurlijk, hè. Allemaal zo'n humanistische Jezus. Maar dat is de Christus der schriften niet. Christus is leeuw en lam tegelijk. En die leeuwsgestalte, dat wordt in onze dagen doodgezwegen. En als ik je de predikanten moet opnoemen die dat doen, dan zou je schrikken. Omdat ze er eigen vleeselijke voordeel zoeken. Een naam trachten te behouden. Die al lang verrot en vergaan is. Maar geliefde, we moeten weer eindigen. Zoek den Heere terwijl die te vinden is. Niet in de tabernakel. Kun je wel toonbroden krijgen. En als de Heere zich erdoor bedient, want het zijn de instellingen van Christus, kun je nog bediend worden. Ja. Maar David die kon er niet lang vertoeven. Want hij moest vluchten voor Saul. Hij moest vluchten. Hij moest in het overjordaanse, om het zomaar eens te zeggen. Ja, daar woonde Gad, de stam van Gad. Hè? De stam van Ruben en de halve stam van Manasse. Altijd maar in het overjordaanse. Tussen die Amalekieten en die Hagarenen. En gaan de Gad een bende zal hem aanvallen. Ja, dat is het leven buiten de legerplaats. Hè? Een bende zal hem aanvallen. Johannes de Doper ging midden in de wildernis spreken. Want hij kreeg geen beroep uit het hersteld hervormde Sanhedrin in Jeruzalem. Nee. Maar dacht je dat God ermee in de war was? Dat Jefte verworpen werd uit zijn huis en moest reizen naar het land top om daar als een banneling te verkeren. Dacht je dat God ermee in de war was? Nee hoor. Dacht je dat God ermee in de war was toen Johannes naar Patmos verbannen werd? Dacht je dat nou echt? Dacht je daar Gods getuigen buiten kunt sluiten? Dacht je dat nou echt? Dan heb je God als een lucifernotie. En dan roemen ze zogenaamd op de ordelijke weg. Het is een en al wanorde. Wanorde. Dan moet je naar de rechter rennen om je gelijk te halen. En dan moet je weer op je gezicht getimmerd worden, publiek, en Gods naam wordt weer gelasterd. Hè? En ze geven nergens om in onze dagen. Dat noemen ze de ordelijke weg. Spotboeven zijn het. Mensen, de kerken zijn sectarisch geworden. Heilige huisjes waar God niet vanaf weet. Nee hoor. De Heer Jezus die sloeg ze er allemaal uit met die gezel. Hij zegt, jullie hebben het huis mijns vaders tot een huis van koophandel gemaakt. Dat is de kerk van vandaag hoor. Dat is de kerk van vandaag. Tot een koophandel. Ik heb wel eens tegen een dominee gezeten. En zeg, moet je ergens afvragen of hij niet in de dode zee zit te vissen. Ik zeg, er zwemt geen vis in hoor. Gaat uit in de heggen en de steggen. Dwing ze om in te komen. Dat is de roeping. Dat is de opdracht. En de Heere die haalt ze. Die haalt ze eruit. Hij neemt ze uit het huis van Magir. Hij neemt ze eruit. Of ze willen of niet. Hij neemt ze eruit. En ze zullen komen. Hoeren en tollenaren. Gewassen. Door het alles reinigende bloed van Christus. En gesteld voor de Vader als een
reine, volmaakte bruid.
En geliefde, er is geen ander evangelie. Er is geen ander evangelie door de weg van het recht. Ga door het rechthuis van Pilatus naar Golgotha. Om eeuwig bij hem te wonen. Amen.
Heere, gij hebt uw volk een volle zaligheid bereid. En gij schenkt het in de volkomen verloren toestand van zo'n mens. En dat heeft David leren kennen. Al uw volk. Want gij hebt ze een thuiskomst bereid. Maar niet over een weg van rozen. Geen gemakkelijke weg. Maar toch een weg waarop de dwaas niet zal dwalen. En waarop ze de voeten aan geen steen zullen stoten. Omdat gij zelf de weg zijt, o dierbare Heer Jezus. Mocht gij ons leiden door uw raad. Mocht gij ons nabij zijn en blijven. Het is trouw al wat gij ooit beval. Het staat op recht en waarheid paal. Als op onwrikbare steunpilaren. Uw woord, ofschoon we alles moeten missen. Uw woord blijft tot in de eeuwigheid. Zal geen duimbreed wijken. O lieve Heere. Zegen ons met de keursteen uw zegeningen in Christus. Opdat we een naam zouden ontvangen die niemand kent dan die hem ontvangt. Een naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Zegen uw woord en uw getuigenis tot roem uws naams die heerlijk is. Opdat gij er eeuwig de lof en de eer van zal ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot. En weer van die 34e psalm. En daarvan het 9e zangvers. Psalm 34, vers 9. Zend uwe troost ons neer, drieënig God, u zij alle de eer. Amen.